Dus ik dacht, alles wat ik heb, dat ga ik gewoon weggeven. Ik ging steeds meer geld verdienen, maar mijn patronen waren nog steeds niet doorbroken. Dus mijn problemen werden alleen maar groter en groter. Verander je omgeving, je peer group, je netwerk. Ik ging met jou om en jij ging bij mij op knoppen drukken. Ja, en vooral bij de bank, ja, als je die inderdaad vraagt van, maar heb je dat aandeel zelf ook? Of, ja. Of investeer je zelf ook in vastgoed? Ja, dan is het antwoord gewoon nee. De helft van de mensen zal nu denken van, fucker, het interesseert me helemaal geen reet. Ik wil gewoon weten hoe jij rijk bent geworden. Het kutte is, dit is het antwoord. Je kan wel naar sportschool gaan en zeggen, ik heb gesport, maar met hem sport ik echt goed.
Ja.
En dat heb ik met mijn business coach ook.
Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland, waar we praten over geld, waar we geld makkelijk en begrijpbaar maken. En mijn gast van vandaag, die zei net al, voordat ik hem ga introduceren, van geld moet ook gewoon leuk zijn. Laten we gewoon ook lekker lachen tijdens deze podcast. Ja, de podcast heet Zo Word Je Steenrijk. Dus de trouwe luisteraars, die weten ondertussen al dat het niet alleen over stenen en over vastgoed gaat. Maar vandaag wel. Ook, niet alleen, maar wel heel erg veel. En dat ga ik doen met mijn volgende gast en vriend Thierry Stokkink. Van harte welkom.
Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
Ja, bekend gezicht en bekende naam denk ik voor in ieder geval veel vastgoedbeleggers in Nederland. Maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die nu luisteren of kijken en die denken van wie is Thierry en wat doet hij precies?
Ja, Thierry, 37, woon in de kop van Noord-Holland en met mijn vrouw Desiree en drie kids van 11, 7 en 4. En 14 jaar financieel adviseur. En kwam toen tot de conclusie dat ik nog niet heel erg veel wist. En toen is mijn missie geworden om heel veel mensen mee te nemen in mijn reis. Van hoe ga ik nou om met mijn financiën, vermogender te worden. Onafhankelijk worden van de baan die je hebt of het bedrijf. Te leren investeren. Dus daar ben ik mee begonnen. Heel veel theorie opgedaan over wetgeving en fiscaliteit. Alle saaie shit. En toen kwam ik tot de conclusie, fuck, ik weet gewoon helemaal niks. Wel heel veel mensen geleerd. Niet geleerd. Nee, alleen maar geholpen, laat ik het zo stellen. Geholpen met, Thierry, wil je dit voor me doen? En maar uitgevoerd als een soort van loopjongetje. Zo voelt dat voor de afgelopen, 12 jaar of zo. Ja, daar ben ik mee gekapt en ben ik aan mijn reis begonnen. En ik heb gewoon mijn publiek daarin meegenomen.
Ja, super gaaf dat je dat doet en dat je dat zo openlijk deelt. En je bent daar dus nu zelf mee aan de slag gegaan. Is dat zo snel gegaan dat jij ondertussen al steenrijk bent?
Voor mijn gevoel voel ik me rijk in die zin dat ik het spelletje nu goed snap. Dus in de volle overtuiging ben, factor tijd, die moet er dan nog eventjes overheen gaan. Dat ik dan het gevoel heb van, ik hoef niet meer zo te werken. En lijkt mij wel ultiem om op een gegeven moment je geld kunnen gaan delen met andere mensen. Dat je gewoon projecten kan opzetten. En lijkt mij wel gaaf om met mijn gezin, met de kinderen te laten zien van, Als je dit aan goede mensen geeft, geld, dan kunnen ze er hele gave dingen mee maken. Dat wil ik mijn kinderen vooral gaan meegeven. Maar op die positie zit ik nog niet. Dus nog steeds in wording steenrijk.
Maar je hebt voor je gevoel wel het idee dat je een steenrijke mindset hebt. Dat je de basis hebt neergezet, omdat je de kennis hebt. Dus eigenlijk heb je de code gekraakt, kan ik dat zo zeggen. Je weet hoe je het moet gaan doen. Je hebt de basis neergezet en je zegt nu van nu moet de factor tijd eigenlijk gewoon zijn werk blijven doen en moet ik gewoon eigenlijk doorgaan met waar ik mee bezig ben.
Ja, blijft wel, want in de 37 jaar, laat ik zeggen, in de 27 jaar dat ik goed bewustzijn heb, heb ik wel geleerd van elke keer als je denkt dat je weer iets weet, dan weet je nog helemaal geen. Dus maar als je mij vraagt wat heb je vooral goed geleerd in de afgelopen 3 jaar, dan is het goede begeleiding. Dus elke keer weer iemand die me wijst op de zwarte vlekken die je dan niet ziet.
Is dat een beetje het you don't know what you don't know?
Ja, ja. Ja, en daar heb ik heel veel van geleerd van Tibor, die ook mijn coach is. En ja, die heeft mij heel veel geleerd over geld. Terwijl die zegt van, joh, business coach, daar moet je niet naar luisteren. Je moet naar financieel adviseurs luisteren. Nou, laatst corrigeerde ik hem. Ik zei, ja, we hebben geleerd om naar specialisten te luisteren, maar eigenlijk de meeste specialisten. Ik zit in het wereldje, ken er heel veel. Ja, ik durf wel te zeggen dan maar de 80-20 regel. 80% die snapt er zelf eigenlijk gewoon geen ene hol van. Ja, en vooral bij de bank. Ja, als je die inderdaad vraagt van, maar heb je dat aandeel zelf ook? Of investeer je zelf ook in vastgoed? Ja, dan is het antwoord gewoon nee. Dus ja, dat zijn mensen die dingen uit de boek hebben geleerd. Ja, en die gaan jou dan advies geven omdat ze het bij wet mogen, omdat ze daar hun juiste papiertje voor hebben gehaald.
Ja.
Ik kwam tot het inzicht, ik heb bepaalde papiertjes gehaald, maar dat geeft nog steeds niet dat brevet van kundigheid, weet je wel. Net zoals dat je rijbewijs haalt. Ja, dat betekent nog niet dat je goed gaat rijden opeens.
Dat je rijbewijs hebt wil niet zeggen dat je goed kan rijden.
Nee.
Maar is dat niet heel... ik vind dat heel erg opmerkelijk altijd. Inderdaad, dat mensen dus wel advies geven en advies mogen geven, maar het vervolgens niet zelf toepassen, omdat ze er kennelijk zelf niet in geloven of niet, ja, het wel in loondienst kunnen doen, maar niet privé. Ja, wij zijn... jij moet me corrigeren. Jij bent wel echt adviseur. Jij hebt wel de papieren, maar ik zelf geef geen advies. Maar toch zie je in de vastgoedwereld dan heel vaak, heb ik het idee, ik weet niet wat jouw visie daarop is, dat mensen die wel die opleiding hebben gedaan en die papiertjes hebben, denken dat zij daardoor meer zijn of beter zijn of dat zij de expert zijn. En dat andere mensen die het wel in de praktijk toepassen, maar niet die papiertjes hebben, daar niks over zouden mogen vinden of zeggen. Kijk je daar ook zo tegenaan? Of?
Nee, dat niet. Ik zie in de branche met de mensen waar ik mee omga, die stellen zich niet zo op. Ik vind wel dat ik dus een hele grote verantwoordelijkheid heb als een van de vertegenwoordigers in de financiële branche. Ja, heel veel die weten het dus en die geven dus slechte adviezen. Heel veel vanuit theorie. Ja, en ik vind dus dat daar verandering in moet komen. Dat je dus zegt van, nou, ik weet het, ik ben financieel expert en ik mag bij wet mag ik dus advies geven.
Ja.
Vervolgens word ik vanuit mijn werkgever bijvoorbeeld gestimuleerd om bepaalde producten te verkopen die helemaal niet 100% in belang zijn van de klant. Maar vooral, gelukkig is de provisietijd wel over. Daar heeft de overheid keihard op ingegrepen, hè, omdat de financiële branche het zelf niet goed kon regelen.
Ja, want meestal kreeg je dan gewoon een product aanbevolen omdat daar de hoogste commissie op zat. Maar niet omdat dat voor de klant nou per se het beste was.
Dus het wereldje is al wel beter geworden doordat de overheid daar heeft moeten ingrijpen. Dus dat gaat goed. Die perverse prikkel die is er al aardig uit. Maar dat zegt nog niet dat er kundige mensen tegenover jou staan. Wel qua theorie. Of vind ik dat ook nog wel tegenvallen trouwens. Als ik gewoon mijn bijscholingspapiertjes weer moet halen. Hè, elk jaar moeten we naar school toe. Ja. En als je dan praktijkcasussen met elkaar gaat doorakkeren, heeft het weer 80%, inclusief ik, want ik ga me ook niet beter voordoen dan ik ben. Heel veel fout weer, weet je wel. Dus dan zie je echt van shit, die jaarlijkse bijscholing is gewoon echt nodig voor de financieel expert. Maar wat mij tegen de borst stuit is, dat dus bijna niemand investeert. Dan krijgen we bijscholing over het product verhuurhypotheek. En dan vraagt de docent, wie heeft er een verhuurhypotheek, wie heeft er vastgoed? En dan steekt er gewoon vrijwel niemand. Het is trouwens overdreven dat ik zeg 80% niet. Eentje op de 30 die dan in zo'n klaslokaal zitten, dat heb ik al een paar jaar meegemaakt, die stak dan zijn vinger op. Ik heb
dus
één beleggingspand.
Dus meer dan dat.
Ja, het is nog meer. Die gewoon geen reet uitvoert. Dus het is echt...
Hoe verklaar je dat? Want dat is dan in jouw wereldje van hypotheekadviseurs. Dat geldt ook voor veel makelaars die heel dicht bij het vuur zitten in het vastgoedwereldje. Uitzonderingen daar gelaten. Ik bedoel, er zijn ook makelaars met fantastische vastgoedportefeuilles.
Ja, maar dat zijn grote uitzonderingen.
Ja. Maar hoe komt dat? Ik denk altijd, als je die kennis hebt en je zit er zo dichtbij en je helpt zoveel andere vastgoedbeleggers hiermee en je doet het zelf niet.
Ja.
Is dat niet zonde?
Ik denk enerzijds programmering. Dus net zoals dat je geprogrammeerd bent in loondienst en maar rammen en gewoon 30 jaar hetzelfde kunstje doen. Dus dat heel veel, als je het ze vraagt, waarom doe je dit niet? Dat ze zeggen, ik weet het niet. Want als je mij 5 jaar geleden was tegengekomen, je had gevraagd van, joh, je helpt intensief mensen om te investeren in vastgoed en whatever. Waarom doe je het zelf niet?
Ja.
En dan had ik het antwoord gegeven, weet ik veel. zo. En een ander iets is, ze zien ook de andere kant. Dus de financieel adviseurs hebben de vorige crisis meegemaakt. Die hebben gezien hoe de mensen bloeden. En nu zitten we weer in een piek in de markt. Dus we zijn met z'n allen vergeten dat woningen onder water kunnen staan, et cetera. Dus dat ze nog angstiger zijn. En al helemaal niet meegaan in de hype. En daar vind ik dus ook weer dat ik een grote verantwoordelijkheid heb. Want ik ben die financieel expert. Ik heb die papieren. Dus moet ik ook vooral de nadelen benoemen van bijvoorbeeld het investeren in vastgoed of het investeren in crypto, whatever. Ja,
dus ook open en transparant zijn over de valkuilen, risico's.
Daarom vind ik het ook een meerwaarde dat toen ik vastgoed ging kopen, dat ik dat op camera heb vastgelegd. Alle fouten, nou laatst heb ik dat opgenomen. Ja, de 12 grootste fouten die ik heb gemaakt bij het kopen van 12 panden. Vanochtend titel. Bedacht ik me nog, ik kan er nog wel meer benoemen. Ik kan nog wel, en dat ga ik waarschijnlijk ook nog wel doen. Er komen er nog wel meer aan. Want ik denk dat ik er zo tot aan de 20 kan komen. Die best wel impactvol zijn geweest.
Dus de 20 fouten die ik gemaakt heb bij de aankoop van 12 panden.
Ja. Zoveel fouten heb ik gemaakt. Terwijl ik zoveel praktijkervaring al heb. Zoveel theoretische kennis. Ik heb de afgelopen 1,5 jaar heb ik bijna alleen maar vastgoedbeleggers geïnterviewd over de strategieën die ze hebben toegepast. En ik heb er heel veel gemodelleerd. En ik heb nog steeds fucking veel fouten gemaakt. Ja, hoe waardevol.
Ondanks het feit dat je al die mensen had geïnterviewd kennis had.
Enerzijds ook omdat ik mezelf iets had opgelegd. Ik heb in 1,5 maand heb ik dat allemaal moeten doen. Dus het is ook logisch dat je dan op je bek gaat als je jezelf zo weinig tijd gunt. Hè? Die nuance wil ik dan wel weer meegeven.
Als je dingen binnen een hele korte periode gaat doen, dan is het ook logisch dat je minder scherp bent af en toe en dat er wat meer foutjes gemaakt worden.
Ja, maar het zijn wel veel voorkomende fouten die ik ook herken in de praktijk met onze klanten. Dus vind ik het vooral meerwaarde om die te benoemen. Ja.
En je hebt uiteindelijk 12 panden gescoord in een periode van 4 maanden, waarvan eigenlijk actief de laatste 1,5 maand.
Ja.
Nou, daar ga ik je zo meteen nog heel veel over vragen, hoe dat was en wat je daar dan van geleerd hebt en wat die 20 fouten dan zijn geweest. Maar hoe lang zit je nu in de financiële wereld? In de vastgoed?
Ongeveer 14 jaar.
14 jaar. En hoe lang doe je dat nu dan voor jezelf vanuit je bedrijf thuis hypotheken?
Hoe lang ik nu ondernemer ben, hoe doe je dat?
Of is het de hele periode voor jezelf geweest? Eerst in opdracht?
Nee, ook weer heel veel angst. Dus eerst in loondienst. Ook vanuit programmering. Want mijn onderbuikgevoel zei... ik denk in 2007 zo'n beetje van ik wil ondernemer worden. Dat lijkt me echt heel erg gaaf. Angst, gebouwd aan mijn gezin. Mevrouw die ook ja, dat nog enger vond dan dat ik het vond. En toen maar heel langzaam ZZP'er geworden. Ja. ja, voor mijn gevoel semi-ondernemer. En met vaste opdrachtgevers. Ja, in 2017 ben ik pas echt voor mezelf gegaan. Dat ik het freelance werk ook losliet.
Dus dat is nu, nu 4 jaar ongeveer.
Ja.
Ja, mooi is dat, hè? Dan ben je voor je gevoel ben je dan ondernemer. Maar ik kwam ook dan op een gegeven moment tot de conclusie van... ja, maar ik ben helemaal niet aan het ondernemen. Ja, ik heb een KVK-nummer en een BTW-nummer. Maar ik heb nog steeds veel vaste opdrachtgevers. Dit is nog niet het echte ondernemen. Nee. Maar zo ja, doe je dat dan zeg maar stapje voor stapje.
Ja, ik moet mezelf corrigeren. 2017, dat is mijn KVK-inschrijving. Toen werd ik... even kijken, als ik kijk naar mijn jaarcijfers, dan heb ik nu 2020 is klaar, 2019, 2018. In 2018 ben ik begonnen.
Ja. Hey, en waar kwam die, je zei van ja, ik had heel veel, veel angst. Neem ons eens mee naar de tijd toen Thierry nog een kleine Thierry was. Wat heb jij toen allemaal meegekregen over geld, hoe het geldsysteem werkt? Wat heb je niet geleerd?
Nou, vanuit de ouders, daar begint het dan. Ja, die maakt wel veel van die opmerkingen die tegen je werken. Hè? Zoals geld groeit niet aan onze boom in de achtertuin. En ja, allemaal van dat soort kreten. Dus dat was al niet heel erg goed. Qua voorbeeld komt het in ieder geval beter. Als ik zo de podcasten beluister die voor zijn geweest. Zoals Femke die dan vertelt. Joh, mijn pa die gooide de flappen zo op zondag op tafel.
Zondag geld op dag. Ja,
ja dat is wel... Toen ik het hoorde, toen dacht ik, ja, het is raar. En dat is nou juist het stomme. Dat ik het nog steeds raar vind. Terwijl het juist fantastisch is. Maar wij zijn geprogrammeerd om dat raar te vinden. Geld tellen, dat doe je niet. In Amerika wel, heel trots, maar in Nederland niet. Ja, er zit zoveel schaamtegevoel zit daar omheen. Dus...
Ja, dat zijn eigenlijk allemaal van die kleine dingetjes die je onbewust meemaakt dan in je jeugd, die je nog wel steeds weet. Ik zat wat laatst een podcast te luisteren van Thijs Lindhout met een gast en dat ging ook over geld. En hij zei, ja, ik weet nog goed, toen ik klein was, dan ging ik uit eten met mijn ouders. En dan zei ze van tevoren, ja, je mag één drankje. Drankjes waren duur, hè. En toen dacht ik, als er dan geld op de grond lag, nee, dat mag je niet oprapen, want geld is vies.
Nee.
Oh. En dat zijn allemaal van die dingetjes dat ik dacht, oh ja, dat zijn inderdaad, dat hoor je dan. En dat heeft dus kennelijk, hij wist dat ook nog te vertellen alsof het gisteren was. Maar die dan in je onderbewustzijn toch blijven
hangen. Ja, ik ben er wel bewust mee bezig, zoals, ik doe altijd het licht uit. Want dat is zonde, als het licht blijft branden, terwijl we niet boven zijn. En ik ram dat er bij wijze van spreken ook bij mijn kinderen. Het licht moet altijd uit, want dat is zonde van de energie.
Slecht voor het milieu en slecht
maar ook voor de rekening, weet je wel. Echt al die kleine dingen waar ik... Ja, ik ben echt zo'n gast die theezakje gewoon 5 keer gebruikt. Dat zit er helemaal ingeramd. Dat helemaal nergens op staat, omdat ik het gewoon zonde vind.
En was je ook het wc-papier? Dan je dat van de lijn te doen.
maar meer ook, en gelukkig begrijpen steeds meer mensen het, omdat het gewoon zonde is. Weet je, als je het nog 5 keer kan gebruiken, dan doe je dat gewoon. Alleen, je kan je beter focussen op, net zoals ga je geld besparen, daarop focussen, op dat denken, of ga je focussen op, nou, ik zorg gewoon dat we wel ruim gaan leven. Maar we gaan niet meer spenderen als we straks 2 keer zoveel verdienen. Zo ben ik dus nu al gaan leven. Dus niet het beeld van Thierry die let daarop. Het zijn gewoon toevallig die 2 dingen die ik er nu even uithaal. Dat ik nog steeds het theezakje af en toe herbruik en de lichten uit. Ja,
dat komt omdat je gewoon zo geprogrammeerd bent.
Ja. Maar verder rest leven wij gewoon ruim.
Oké, dus jij zegt van ga niet zozeer focussen op dat bezuinigen. En daar ben ik ook zelf niet heel erg fan van. Ja, kijk wel kritisch naar je uitgaven. Als je echt te veel uitgeeft aan bepaalde dingen, dan kan je dat natuurlijk wat minder doen. Maar ga ook niet meer uitgeven als je meer gaat verdienen.
Ja, dat is vooral het belangrijkste. Dat je...
Dus je zegt gewoon, dit is het. Ja. Dat is gewoon prima. Daar kunnen we leuk van leven. En we gaan ons focussen op de inkomstenkant. En we gaan die kant gaan we verhogen.
Ja, ja, kijk, wat hebben we minimaal nodig? En wat zouden we nodig hebben om lekker comfortabel te kunnen leven? Wel uit eten te gaan en... lekker op vakantie te gaan met je gezin. Want ik vind het echt zonde om pas over 30 jaar te gaan genieten. Als je kinderen weer de deur uit zijn. Maar te voorkomen dat je nu steeds meer geld gaat ontvangen dan. Als je die code hebt gekraakt. Dat je dan domme fouten gaat maken. Want ja, merkte ik ook gewoon. Ik ging steeds meer geld verdienen. Maar mijn patronen waren nog steeds niet doorbroken. Dus mijn problemen werden alleen maar groter en groter. En dan heb ik het bijvoorbeeld over mijn cashflow in mijn bedrijf. Ik kon heel goed mijn omzet verdubbelen. Kon mijn winst verdubbelen. Maar mijn cashflow probleem bleef maar. Daar had ik de afgelopen 2,5 jaar constant maar last van. En die werd alleen maar groter. En pas nu, dit is het eerste jaar dat ik hem echt goed onder controle heb. En dat er constant maar genoeg geld is om te investeren. Genoeg geld overblijft om mezelf uit te betalen. De loonbelasting te betalen. Gewoon alles. Maar daar heb ik wel heel lang over gedaan. Qua ondernemer was dat voor mij echt het grootste leerproces. Geld maken, prima. Een probleem oplossen voor je publiek. Nou, heel veel ondernemers kunnen niet eens winst maken. Dus dat was voor mij al de overwinning. Maar liquiditeit constant maar goed behouden in bedrijf, dat was voor mij echt wel een grote uitdaging.
Ja. En kwam dat dan omdat je geleerd had om wel die cashflow, de omzet te verhogen, maar dat je op andere gebieden nog steeds niet echt iets aan die programmering had veranderd? Dat
vooral,
die nog hetzelfde was?
Vooral een stukje ego. Dus laten zien dat ik mijn bedrijf wel kon verdrievoudigen en niet verdubbelen, want dat was niet genoeg. Dus wat ik deed was niet zozeer domme fouten maken in bedrijf met de verkeerde mensen aannemen en dat je heel veel geld verloor. Maar geld uitgeven om weer te investeren om nog verder te groeien. Dus jezelf gewoon kapot investeert en laat groeien. Dat meer. En dus vorig jaar ben ik gestopt met mijn bedrijf op te schalen. Wel privé heb ik natuurlijk extreem opgeschaald met die portefeuille. Ja. Maar qua bedrijf heb ik wel gewoon gezegd naar binnen gaan en kijken hoe kan ik de kwaliteit verder verbeteren. Maar niet nog meer mensen en vertellen van joh, ik heb nu niet 6 collega's, maar 30 collega's.
Nee, omdat dat interessant klinkt.
Ja, precies. Want
als je
30
medewerkers hebt, nou, dan zou je wel heel succesvol zijn. Precies. En dus ook heel veel winst maken. Maar,
ja. Maar over het algemeen verlies je dan gewoon kwaliteit voor je klanten. Dus ik ben me gaan focussen op hoe kan ik meer fans maken van mijn klanten. Hoe kan ik zorgen dat mijn collega's super trots zijn op met wie ze werken en waar ze werken.
Ja,
ja, dat...
Dus want je omzet steeg, maar je kosten die stegen minstens net zo hard en misschien nog wel harder mee, waardoor er uiteindelijk gewoon veel te weinig overbleef.
Nee, want mijn winst die ging perfect. Alleen ging gewoon als ik dan liquiditeit, als ik geld over had op mijn rekening, dan moest het eruit. Want dat was zonde en dat moest weer aan het werk gaan om een bedrijf nog verder te laten groeien.
Ja.
Maar af en toe moet je dat dus niet doen. Ja, en ook gewoon zorgen dat je in privé voldoende naar jezelf uitkeert. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, het zijn geen domme fouten. Ik heb gewoon al het geld uit de zaak heb ik opgemaakt. Nou, waaraan? Aan niet een dikke auto, want ik rijd nog steeds een crappy auto. Ik heb geen kantoorpand, geef ik ook niks om. Geef niks van kleding en zo. Maar ik heb gewoon alles vanuit zaak aan privé uitgeleend om al die panden te kopen. Dus het zijn goede beslissingen geweest. Maar ja, daardoor had ik heel weinig geld op de rekening. Dus dat bedoel ik met liquiditeitspositie die dan. Want dan zit het opeens in je stenen.
Ja. Hoe ben je, tot al wat zijn dan de grootste inzichten die je de laatste tijd gehad hebt op dat gebied, op zakelijk gebied?
Vooral goed bepalen van wanneer is genoeg.
Wanneer is genoeg?
Ja, dit is pas het eerste jaar dat ik het gas terug heb gedaan in, weet ik veel, in de, sinds ik op mijn 20ste ben begonnen met fulltime werken zo'n beetje. Want ik ben al heel vroeg gekapt met school en 's avonds alleen maar gestudeerd. Dus ik ben nog nooit gestopt met studeren, maar alleen maar 's avonds alle papiertjes gehaald om financieel adviseur te worden. Dat heeft me wel echt die discipline gegeven. Om 5 uur 's ochtends weer je bed uit te gaan om maar weer te gaan studeren. Heb ik even je vraag kwijt.
Nou, welke inzichten je gehad hebt de laatste tijd zakelijk gezien? Dus je zei van wanneer is genoeg genoeg?
Ja. Ja, dus 2020 was echt een perfect jaar op alle fronten. Kaart aan mijn relatie hier gewerkt met mijn vrouw en de kids. Gezorgd dat ik niet meer nodig ben in bedrijf. Dus dat ik meer eigenlijk de marketing kan doen. En de aansturing is eigenlijk ook niet meer nodig. Dus dat eindelijk, dat heb ik echt nog nooit ervaren, 2 weken op vakantie zou kunnen. Terwijl ik niet nodig ben. Dat heb ik echt nog nooit ervaren. Ik moet het nog ervaren hoor. Want dat is dan ook weer het kloten. Dan heb ik het bereikt en vervolgens ga ik er niet van profiteren en het feestje vieren. Dus in dat proces zit ik nu. Het gas heb ik teruggedraaid. Het lukt me nu om iets van 30 uur per week te werken. Terwijl ik van 60 uur gemiddeld afkwam. En bezig ben met dromen zoals dat ik vroeger piloot wilde worden. En dat ik nu bezig ben met mijn vliegbuffet. Dat paste eigenlijk niet in mijn schema. Je gaat toch niet, terwijl al je collega's keihard aan buffelen zijn.
Dat jij lekker in over hun hoofd heen vliegt.
Dat is ook programmering. Ik voelde me daar heel schuldig over. Maar ik heb ook wel geleerd om het goed te praten. Door bijvoorbeeld te zeggen van, als ik 60 uur blijf doorwerken, ben ik een chagrijnige persoon over het algemeen. Heb ik slaaptekort. Ben ik niet leuk voor mijn collega's. Ben ik minder leuk voor mijn klanten. Minder leuk voor mijn gezin. Ik ben nu een leuker persoon geworden doordat ik eindelijk beter voor mezelf zorg, meer ontspan. Tijdens werktijd sport. Dat hoef ik ook niet meer 's avonds te doen, waardoor ik mijn gezin minder zie. Ik ben er een leuker persoon door geworden, ook voor mijn klanten. Ik ben veel blijer op camera daardoor. ik kan juist de mensen om me heen meer brengen. Dus het is toch wel een hele andere programmering tussen mijn oren geworden.
Dus daardoor kan je in minder tijd meer geven aan iedereen in je omgeving. Ja. Degene die met jou werken, je gezin, je kinderen, jezelf.
Ja, maar het is echt de programmering. Hoe vaak ik tegen andere ondernemers heb gezegd van, kijk mij nou eens stoer zijn, want ik werk 60 uur per week. Ik ben een harde werker. Ik ben een buffel, kijk mij grinden, dat. Ik ben ook heel erg stoer, want het lukt mij om heel vaak om 5 uur 's ochtends mijn bed uit te gaan. En die 2 uurtjes te werken wanneer andere ondernemers in bed liggen. Heeft me heel veel gebracht hoor, dat ik dat heb gedaan.
Ja, want veel mensen zeggen dan, die uurtjes. Hè, als jij dan om 5 uur opstaat en die collega ondernemer om 7 uur. Daar maak je dan het verschil en daar pak je dan
Het is de waarheid. Het is de waarheid. Ik heb dat zo ervaren. Waren voor mij de meest waardevolle uurtjes. Alleen wat ik heb ervaren, precies. Ik op vakantie met mijn gezin deed ik dat dus ook. Daardoor heb ik echt heel veel weten te bereiken in de vakantie. Want ik was heel relaxed. En ging ik alleen maar die 2 uurtjes, ging ik om 5 uur uit. En dan ging ik om 7 uur ging ik weer naast Desiree liggen. En
net alsof er niks van
gebeurde. Ja, precies. Maar de kinderen die merkten daar niks van. Dus die vonden mij nog steeds de leuke pa die er gewoon de hele vakantie was. Maar daar maak je heel veel mee kapot in je relatie. Inderdaad, zeker weten.
Ja. Dus jij bent nu eigenlijk in een positie dat je veel meer aan je business in plaats van in je business aan het werken bent.
Ja, en daar ben ik het meest waardevol voor mijn klanten en mijn collega's en mijn gezin.
Ja, ben je er ook echt achter gekomen dat daar jouw grootste kracht ligt?
Ja, maar dat is wel een ontwikkeling. Want ik heb niet op school geleerd om te ondernemen, om te investeren. Ik heb vrij weinig meegekregen op school. Daarom had ik op mijn 20ste zoiets van, dit is niks voor mij. En ik ga me echt focussen op de dingen die ik heel erg leuk vind. Dus ik stimuleer het om te blijven studeren.
Ja.
Maar niet zozeer in de de basis die wij allemaal krijgen op school. Maar zorg gewoon echt dat je de juiste vakken gaat leren waar je echt verder mee kan komen. En doe niet maar gewoon
leren om het leren.
Ja, en de erkenning van je ouders, die is waar je zo graag naar verlangt. Dat wil ik wel meegeven. Ja.
Ja, wat ik vind het super tof om bij jou te zien. Ik weet dat jij heel erg groot denkt en ook doet. En dat je echt mega doelen had. En een daarvan was niet alleen om in de quote 500 te komen, maar ook in de top 10, ja, geloof ik. Maar nu heb je recent ook gezegd van dat doel, dat laat ik schieten. Dat is niet meer belangrijk voor mij.
Ja, dat vind ik nog wel moeilijk nog steeds om erover te praten in die zin van... Ja, ik ben wel echt een strebertje. Dus als ik met 40 ondernemers in een zaal sta... dan wil ik ook daar weer een van de beste in zijn. Maar dat komt ook omdat ik de volle overtuiging heb... dat ik die kwaliteiten heb of in ieder geval kan ontwikkelen. Doen. Ja, dus dan is het zonde van het leven om die potentie er dan niet uit te halen. Mijn grootste kracht is, ik snap het niet, ik weet het niet. Maar als jij mij iets voordoet, ik kan heel goed modelleren. Dat weet ik van mezelf. En implementeren. Dat ook gewoon die discipline om elk kutklusje dan maar weer op te pakken en het te gaan doen. Dus ja, als het erin zit, waarom ga je het er dan niet uithalen? Maar ik heb gemerkt... door zo keihard te gaan, net zoals een Olympische speler, als je die gewoon vraagt van hoe ziet jouw gezinsleven eruit? Hoe ziet jouw sociale leven uit? Hoeveel beste vrienden heb je? Het gaat ten koste van zoveel. Dus ik heb twee dingen geleerd van Tibor. Vraag jezelf af, wanneer is genoeg? En een ander iets is, als je dan iets behaalt, waar is ten koste van gegaan? Stop met die 10 halen. En ga eens genoegen nemen met die 7 of die 8. Maar zorg dan dat die op alle vlakken van het leven is. En dat had ik ook al geleerd van Tony Robbins. Als je mij vraagt van, joh, wat is het de beste investering die je ooit hebt gedaan? Dan is dat naar die gast toe gaan. Maar ik was daar en ik vroeg aan succesgids, wie kan mij helpen om dit allemaal te implementeren? Want ja, we zitten hier met 5000 ondernemers, zitten we al die kennis te vergaren.
Ja.
Maar ik heb iemand nodig die mij elke week vraagt... joh, heb je dat kleine stapje... heb je die wel geïmplementeerd? En van Tibor heb ik geleerd van... neem genoegen dan met die 7 en 8. Wat is dat dan genoeg? En zorg dat je die balans goed houdt. Ja, en toen heb ik echt kinderachtige dingen moeten leren van hem... als ga in je agenda zetten... tijd met de kids. Ja, is heel triest, maar 1,5 jaar geleden was ik niet die goede vader en had ik gewoon de huiswerkopdracht nodig van 7 tot 8:30 is tijd voor de kinderen. Ja, en had ik echt in mijn agenda staan per kind 20 minuutjes. En dan vroeg ik gewoon, joh, wat vind je leuk om met papa te doen? Nou, met de ene ging ik een boekje lezen, de andere moest ik de voeten masseren en de andere met Lego spelen.
Ja.
En als ik er geen zin in had, ja, ook weer dat discipline. Ik had er heel vaak geen zin in, of mijn hoofd stond er niet naar. Maar ik deed het wel. En nu is het een routine geworden. Het is gewoon, ik hoef er niet meer bij na te denken. Ik vind het leuk. Het zit er gewoon helemaal in. Dus wat ik wilde doen om goede, betere vader te worden... ja, dat is erin geprogrammeerd. De betere gewoontes en de slechte gewoontes... ja, die heb ik er zoveel mogelijk uitgeprobeerd te rammen, weet je wel? Zoals, ik speel vrijwel nooit meer computerspelletjes. Want ja, ook daar ga ik weer in. Moet ik weer de beste zijn? Dan word ik helemaal verslaafd. Dus ik raak dat bijna niet meer aan. Ik doe het af en toe met mijn kinderen, maar daar word ik een slechte... vader, partner voor. Dus ik zoek mijn ontspanning in andere dingen.
Ja, dus nou ja, zoals Tibor zegt, hè, alles kan, maar alles heeft een prijs. Ben je daarvan van bewust?
Zeker.
En misschien ging je dan op ondernemersvlak voor, had je die 10. Maar wat heeft het je dan gekost? Want in relaties met je kinderen of met je partner zat je misschien op een 3, 4, 5. Maar in ieder geval een stuk minder.
Zeker.
Ja. Dus het gaat eigenlijk om het totaalplaatje. En zorg nou eens dat je overal een 7 of een 8 scoort.
Ja, en daar heb ik het veel met je over gehad. Over Tibor Olgers. En nou, ik kan me voorstellen dat jij vanaf de zijlijn ook wel zag. Waar ik vandaan kwam. Ik kan me ook voorstellen dat je nog helemaal niet bewust van was. Van waar Thierry helemaal vandaan kwam. Maar je zag wel ja, de groei op verschillende de vlakken. En ja, toen hebben we het er wel over gehad van... Joh, Thierry, wat hou je nou precies uit die coaching van Thibaut Olgers? Laat ik me daar ook eens in gaan verdiepen.
Ja, en inmiddels zit ik ook bij hem. En zit hij zo meteen naar jou op dit bankje. Want ik kijk ook altijd inderdaad van... wie heeft bepaalde resultaten behaald en met wie heb je dat gedaan? En dan hoef je niet verder te zoeken of te vragen. En toen ik jou en anderen vroeg van wie is de nummer 1 business coach in Nederland, toen kreeg ik die naam meerdere keren te horen. Dus dan weet je dat je goed zit.
Ja.
En maar buiten het feit dat je denkt van ja goed, ik heb het idee dat ik die potentie heb, dus is het zonde als ik het niet doe. Heeft dat ook te maken misschien met een bepaalde bewijsdrang naar je ouders of naar je vrienden? Of waar komt dat? Want ik vraag me toch af waar dat dan... vandaan komt dat je overal de beste in wil zijn.
Ja, en die reis, daar zit ik nu in. Dus ik heb aan mezelf gewerkt op verschillende vlakken. En ik ben nu... zit ik in het onderzoek van waar komt die erkenning dan vandaan? Hè? Meestal is het toch bij bewijsdrang en erkenning richting je vader. En heb je qua sociale... ben je niet zo sociaal vaardig... dan zit dat vaak, wat ik heb begrepen, toch weer bij je moeder qua verbinding. Dus ja, ik ben nu op het punt... ik heb mijn ouders gevraagd van... zijn jullie ervoor open om meer te vertellen over hoe jullie als kind waren? Hoe jullie zijn geprogrammeerd, wat jullie allemaal hebben meegemaakt? Echt die diepgaande gesprekken, die heb ik echt nog nooit gehad met mijn ouders. En als ik ook merk, vooral mijn moeder, hoe gesloten die ook is. Laatst vroeg ik het aan haar. Ja. En dan merk je al dat ze terugtrekkende bewegingen al maakt. Dat zegt ook wel iets. Maar ja, daar ben ik dus nu wel aan toe. Dat het me niet uitmaakt dat ik daarin ga doorpakken. Om gewoon maar meer te leren over... wat is de handleiding van jou als persoon? Daar wil ik heel erg achter komen. Ja, en je ouders weten daar superveel van. Dus daar ligt zoveel goud. Alleen daar ligt ook zoveel pijn waar je doorheen zal moeten met je ouders. Ja,
maar je ouders hebben die handleiding deels geschreven. Dus als er mensen zijn die het weten, dan moet je bij de producenten.
Ja, maar er zit heel veel shit. Wil je daar doorheen?
Dat is altijd de vraag. Maar ja, zoals met meer dingen in het leven... moet je soms even door de shit... om daarna bij de mooie dingen te komen.
Ja.
De inzichten. En je vertelde net al eventjes over Tony Robbins. Wat zijn voor jou nou in het verleden zeg maar dingen geweest... die je ziet als turning points? Die echt voor grote veranderingen in je leven... en je denkwijze hebben gezorgd.
Op een stapeling van zoveel shit en dus pijn in het leven... dat ik echt zoiets had van, oké, nu ben ik er klaar mee. Ja, sommige mensen die zeggen dan van... dan ren ik maar heel hard weg uit mijn huis en dan ga ik scheiden. Op dat punt waren we wel. Alleen ik had zoiets van... ik heb alles gedaan in het leven vanuit... gevoel en kennis en programmering die ik destijds had. Maar ik heb me nog nooit, dus dat was in 2016, 17, echt verdiept in mijn handleiding. dus onbewust deed ik maar gewoon allemaal shit. En toen had ik zoiets van, als ik nu de stekker eruit trek omdat ik het zat ben, kan ik niet tegen mezelf zeggen van... ik ben op ontdekkingsreis gegaan naar waarom ik de dingen doe. Waarom ik naar mijn kinderen ging schreeuwen. Als de stress te hoog was, weet je wel. Waar komt dat vandaan en zo. Dus ik constateerde dat ik niet die leuke vader was die ik wilde zijn.
Ja.
En als ik in de spiegel zou kijken van... dan ga ik weg bij mijn gezin. Heb ik er dan alles aan gedaan? Echt totaal niet. Ik had echt het gevoel dat ik 1% had gedaan. Ik kan me helemaal niet verdiept in hoe het is om een goede vader te zijn. Ik deed maar wat. En ik ben zo blij dat ik dus 3 kinderen heb gekregen. Ik heb zoveel kansen gekregen. En zoals bij, ik heb nu echt het gevoel bij de derde, snap ik het
wel. Weer een herkansing.
Ja, met de derde heb ik een super relatie. Nu. En met de andere twee nu ook. Maar bij de eerste twee heb ik het wel echt vernacheld. Gelukkig ben ik net op tijd tot inzichten gekomen dat ik het heb kunnen herstellen. Maar ja, zo zie ik het wel. Dus ja, de afgelopen jaren ben ik echt keihard aan de slag gegaan met persoonlijke ontwikkeling. Ja, we zouden het hebben over geld volgens mij. Maar dit hangt er zo mee samen, dit. Als jij niet goed in balans bent, dan kan jij niet geld behouden en geld maken omdat je heel waardevol voor mensen bent. Als je mij vraagt, hoe maak je geld, hoe word je rijk? Ja, het is heel saai, maar keihard werken aan jezelf. Multimiljonair zijn, dat is een status, dat is een doel wat je hebt bereikt. Maar je bent een bepaald persoon geworden doordat je zo waardevol bent geworden voor mensen. Dat ze jou geld willen geven, weet je wel. Dus
focus niet op dat geld. Dat geld is een resultaat van de persoon die jij geworden bent. Focus op je mindset, op je persoonlijke ontwikkeling. Ga die shit misschien opzoeken uit het verleden om dat beter te kunnen begrijpen en om dat te kunnen veranderen. Neem een coach.
Ja, zeker weten.
Want jij hebt volgens mij, je hebt niet alleen Tibor als business coach, maar je hebt meerdere coaches of verschillende
op alle vlakken. Dus ik heb geen spirituele coach. Ik ben daar nog niet, dus ik vind het nog steeds af en toe raar. Nou, vroeger, 3 jaar geleden, vond ik het helemaal raar. Mediteren, wat de fuck ga je nou allemaal doen? Nou, en ik kan me voorstellen dat de helft van de mensen die nu luisteren dat nog steeds hebben. Dus daar ben ik nog in aan het groeien. En ik zie wel voor me dat ik daar ook over een tijdje wel een coach in krijg. Ja, nu in mijn lichaam, personal coach, zodat ik minstens 2 keer per week aan het trainen ben. Dat heb ik nodig. Ik sport al 19 jaar. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een ijzersterke discipline heb gekregen. Om me elke keer, wanneer je geen zin had, het toch maar weer te gaan doen. Maar na 19 jaar of 17 jaar merkte ik van, Dan zat ik daar in die sportschool een beetje voor me uit te staren, omdat ik 60 uur per week aan het werk was. Helemaal naar de kloten was. Dus niet de energie had om te sporten. En nu ben ik regelmatig ook naar de kloten, omdat ik ook in die 30 uur mezelf af en toe toch weer heb opgebrand. Maar die gas, die heb ik gewoon nodig om weer aan het goede sporten te werken. Je kan wel naar sportschool gaan en zeggen, ik heb gesport, maar met hem sport ik echt goed.
Ja.
En dat heb ik met mijn business coach ook. Ik ben aan het ondernemen, maar hij dwingt me om aan goede shit te werken in bedrijf.
Ja,
en
elke keer tijd aan de verkeerde dingen te besteden. Ja, ja. Te focussen.
Want je moet jezelf gewoon beseffen, je hebt niet geleerd om goed te sporten, om goed voor je lichaam te zorgen, goed op je eten te letten. Er zijn maar weinig ouders die dat hun kinderen goed leren. Bedrijfsopbouwen, dat leer je gewoon bijna niet op school. Dus moet je erkennen van, ik ben er nog niet. Ik heb daar hulp bij nodig. Het kost heel veel geld. Ik zie dat niet als kosten. Ik zie dat als investering in mijzelf. Ik geef daar een paar duizend euro per maand aan uit. Maar daardoor ben ik een veel gavere collega voor mijn collega's geworden. Dus dat ben ik ze gewoon verschuldigd dat ik in mezelf investeer.
En ook op het gebied van relaties heb je ook een coach.
Ja, relatiecoach Ellen. Ellen die heb ik ook weer via Tibor doorverwezen gekregen. Ja, Ellen van Vliet, echt een goud wijf. Zij is gespecialiseerd in ondernemers om maar die balans te houden. Tussen relatie met de kids en met je partner. En keihard rammen in je bedrijf. Ja.
Ja, nou laten we dan toch maar over dat geld en de keiharde toekomst gaan hebben. Want je zei van, we zouden volgens mij over geld gaan praten.
Ja.
Maar ja, soms neemt een gesprek gewoon even een andere wending. En ik denk dat juist dat dit heel erg waardevol is en inzichten geeft over hoe je steenrijk kan worden. En het gaat, zoals jij als geen ander weet, dus echt niet alleen over zoveel mogelijk geld vergaren in het korte leventje. Je
kan een stukje er nog over vertellen. De helft van de mensen zal nu denken van, fucker, het interesseert me helemaal geen reet. Ik wil gewoon weten hoe jij rijk bent geworden. Het kutte is, dit is het antwoord. En dan zul je nog steeds die programmering hebben van, nou, ik heb daar allemaal geen zin in om aan mijn relatie te werken, want dat is mijn grootste shit en weet ik veel wat.
Ja, of ze denken van, dit was niet wat ik wilde horen.
Ja, precies. Totdat je gaat beseffen, dan ben je een paar jaar verder. Nou ja, dat is dus kut, hè? Ben je weer een paar jaar verder. Gemiste kans. Jij hebt er dus kennelijk weer een paar jaar langer over moeten doen, omdat je eigenwijs was. Dat heeft iedereen, ik ook. Dan besef je na die paar jaar van, oké, dat saaie verhaal van Thierry over aan zichzelf werken, whatever. Shit, ik heb het nou wel al 20 keer van heel veel succesvolle, rijke mensen gehoord. Oké, dan ga ik maar aan die kutklusjes werken.
Ja. Maar dus hoe eerder je dat zou doen, hoe beter natuurlijk. Dus,
ja, als jij op je 20ste al zoiets hebt van, oké, ik durf dat gevecht wel aan te gaan. En als ik een vriendinnetje heb en het werkt niet en ik ga eens in de spiegel kijken wat voor patronen en shit ik allemaal zelf heb. En wat ik van mijn ouders allemaal heb geleerd. Ja, dat is het gewoon. Durf jezelf in de spiegel aan te kijken en keihard met jezelf aan de gang te gaan. Ja, en Tibor's... Ja, van Tibor merk ik gewoon, er zijn er maar weinig die echt goed door die shit heen durven gaan. Ja.
Ja, is ook niet altijd leuk, niet altijd makkelijk, maar wel heel erg belangrijk. En hoe eerder je het doet, ja, dan heb je echt de rest van je leven heb je daar profijt van.
Ja.
En je was ook, we hebben al langere tijd contact en je kwam ook vaak bij live workshops van mij over vastgoed of een medewerker van jou. En ik zei je dan ook wel eens van, maar Thierry... Hoe zit het eigenlijk bij jou? Waar blijven die panden bij jou? Hè? Dan komen we eigenlijk weer op dat verhaal van de...
Was een goeie, hoor.
Van de adviseur die advies geeft, maar het zelf niet doet. En toen dacht jij op een gegeven moment... verdorie, ik ga je mee aan de slag.
Ja, dus dat is mooi. Dat is dus ook een van de meest waardevolle dingen die ik kan meegeven, die je ook waarschijnlijk al 20 keer hebt gehoord als kijker of luisteraar. Verander je omgeving, je peer group, je netwerk. Ik ging met jou om en jij ging bij mij op knoppen drukken. En dat deden wel meerdere mensen. Je oude vriendengroep, die zou jou echt niet vragen van... hoeveel panden heb je nu? Ben je wel aan het investeren? En jij wel. Dus die kritische mensen, die wil je om je heen verzamelen. De mensen die wel al stap 2 hebben gezet en jij nog niet eens de eerste stap hebt, die wil je om je heen verzamelen. Die accountability groep, die wil je verder vergroten. Dus dat heb ik met Janneke bijvoorbeeld ook gedaan. Die zag ik voor het eerst. En Janneke is ook in een podcast geweest.
Janneke van der Brink, financieel vrije vrouw.
Ja. Ik had haar nog nooit ontmoet live. Ja, daar heb ik gewoon even een kort gesprek met haar. En dan druk ik eventjes op haar pijnpunten.
Ja,
regel je shit. Ja, en binnen een week heeft ze gewoon 2 van de grootste pijnpunten. Waarbij ze, ik zei al, they're holding you back. Ga eraan werken. Dus ze zegt, dat is goud. Gewoon kritische mensen die het wel, en dat is belangrijk, mogen
zeggen.
Mogen zeggen, omdat ze het zelf ook hebben gedaan, die aan hun shit hebben gewerkt. Ja, en dan werkt zo'n accountability partner heel erg goed. Als ik haar vraag van, heb je het gedaan? Zij is ook iemand die bewijsdrang heeft. Gelukkig, hè? Dat wil je. Ja, en dan ga je ervoor. Ja. Dat is heel gaaf om... Jij hebt me daarin geholpen. Ik help Janneke weer. En dat is... ik kom elke keer op Tibor. Ja, ik moet gewoon eerlijk zeggen. Ik ben een groot fan van Tibor Ogers. Dat je ontvangt. En dat je kan doorgeven. Die energie die je dan van mede-ondernemers krijgt.
Ja, dus net zoals jij geholpen bent. Dat je de anderen ook dan op een ander gebied helpt. Oké, dus ik had bij jou op een pijnpunt gedrukt. Dat was het feit dat jij nog geen panden had.
Yes, ja. Ja, dus dat was in februari vorig jaar. Toen ik voor het eerst zo'n evenement organiseerde voor vastgoedbeleggers. Ik kan me nog herinneren dat je juist op dat moment zei... Thierry, ik ben nog wel terughoudend geweest met mijn cursisten naar jou toesturen. Naar die hypotheekadviseur. Ja. Er zijn maar weinig hypotheekadviseurs die zelf dus implementeren. Maar op alle andere fronten had ik wel zoiets van... bij Thierry moet je zijn. Dus daar ben ik mee aan de gang gegaan. Toen had ik Faiza gesproken, Faiza Belay. Jou ook wel bekend. En we zaten een beetje met elkaar te sparren. En toen zei ze... ik wil je wel helpen om meerdere woningen te kopen. En toen zag ik een beetje je kenteren, een beetje met het te geinen. Toen hadden we het over 3 woningen. Niet eentje, want dat is niet echt uit mijn comfortzone. En dan zegt mijn brein er toch weer van, nou, dan hoef ik er ook geen reet voor te doen, want die ene komt toch wel bijna aanwaaien.
Ja.
Ja, en toen zei ik volgens mij gekscherend tegen haar, nou, dan zet ik hem wel op 10. Op 10 woningen kopen en nog voor het einde van het jaar. Ja, toen kwam dat met dat trainen weer naar voren. Ja, als mijn personal trainer zegt van, oké, ga even 10 keer optrekken. Dan programmeer ik in mijn hoofd. Hij zei dat ik me iets van 12 keer moest optrekken. Om maar te zorgen dat ja, bij die 9e keer, dat je dan niet moeilijk zit te janken, weet je wel. Dat je dat pas bij de 11e keer hebt.
Dus je stelt een doel en dan tel je eigenlijk nog even iets extra's bij op.
Ja, dat heb ik wel al tijdens het sporten heb ik dat altijd wel gemerkt. Dat voor mij werkt. Terwijl je weet dat je zelf aan het tricken bent. Toch werkt het. Dus dat had ik toen ook gedaan. Dus dat had ik met haar afgesproken. En impulsief toen pakte ik mijn telefoon erbij. Toen had ik zoiets van, oké, dan wil ik het gelijk openbaar maken. En mijn accountability groepje op de hoogte brengen. En ik had een Facebookgroep gestart en er zaten een stuk of 5000 mensen in. Ik dacht, nou, dat is wel leuk. Dus in plaats van dat ik jou ging bellen, had ik ook gewoon kunnen doen. Van Martijn, wil je maar je account behouden? Dacht ik van, weet je wat echt een goede druk is om het gewoon online te gaan zetten?
Ja, wat is beter dan één accountability partner en 5000 accountability partners?
Ja, en gewoon mensen die tegen jou gaan zeggen, want die reacties kreeg ik ook. Oké. Als je het niet haalt, dan vind ik wel dat je deze groep helemaal moet gaan opheffen. Hè? Dus echte negatieve mensen. Dat soort berichtjes kreeg van, hoe geloofwaardig ben jij dan als jij maar een paar panden hebt of 0 panden. Het werd zelfs zo erg dat mensen berichtjes stuurden van, als jij 11 panden hebt, ja, dan vind je eigenlijk gewoon dan wel een loser. En dan moet je die groep ook maar opheffen. Dat soort dingen.
Wel bizar eigenlijk. Want als je in een paar maanden tijd zelfs al zou je 11 panden halen, is dat natuurlijk echt supergoed.
Ja.
Maar omdat je 12 gezegd had, verwachten mensen ook echt minimaal 12.
Ja, want dan ben je een grote eikel met een grote bek. En dat was ik ook eigenlijk voor ja.
Dus iedereen een beetje de handen over elkaar en hadden ze iets van, nou, laat maar zien, Thierry.
Ja, sommigen vonden het gewoon inspirerend en gaaf en zo. Maar er waren, ja, dat heb je altijd, de uitzonderingen. Maar gelukkig, en dat vertelde jij net ook onder een filmpje, dat iemand een opmerking plaatst en dat je daar dan toch wel, het doet pijn, maar daardoor kom je wel in actie. Ja, dat soort berichtjes die ik kreeg, deden mij ook pijn. En ik reageerde er wel gewoon rustig over.
Nou wil de luisteraar natuurlijk ook weten welke opmerking dat was. Dus daar ga ik dan ook gewoon open en eerlijk over zijn.
Nee, dat zit in jouw hoofd.
Nee, maar dat ging over het feit dat ik een advertentie had. Die draaide op Facebook en Instagram. En dat was vorig jaar zomer ergens. En iemand had daaronder gezet van, je ziet eruit als een dikke peer. En dat triggerde bij mij echt iets dat ik zoiets had van, ik vond het niet leuk om te horen. En ik dacht van, nou ja, is dat het enige wat je kan zeggen of wat een negatief persoon. Maar hij had wel gelijk. En dat heeft bij mij wel echt iets getriggerd en ervoor gezorgd dat ik met een personal coach aan het werk gegaan ben om daar wat aan te doen. En waardoor ik ook uiteindelijk 20 kilo afgevallen ben in een hele korte tijd.
Ja.
Dus mocht diegene die comment geplaatst heeft nu zitten te luisteren of te kijken, dank je wel daarvoor.
Ja.
Want het was voor mij een goede motivatie.
Ja, dat soort pijndingen. Ja, als je een juist persoon bent die dat weet om te buigen, dan kan je er echt hele mooie dingen uithalen.
Ja. Ja. Maar dan moet je niet aangepakt worden ook met fluwelen handschoentjes. En wat je zei, dan moet je ook gewoon mensen om je heen hebben die de waarheid durven te zeggen. En dat is misschien niet altijd leuk om dat te horen. Ja. Maar alleen dan kan je echt veranderen en groeien.
Ja.
Dus de meningen waren verdeeld. Sommigen die vonden het heel erg tof dat je dat ging doen en die geloofden erin. Anderen die waren misschien heel erg sceptisch. En sommigen die wilden je ook echt dan echt accountable houden en een sanctie eraan hangen als je het niet zou halen.
Ja.
Dus het doel werd 12 panden in een periode van 4 maanden.
Ja, het enge was dat toen ik het online plaatste, het was gewoon live in de Facebookgroep. Dus ik plaatste het de lijf op. Ik denk 20 minuten later, dat kun je ook gewoon nog echt zien in die Facebookgroep. Het moment dat ik hem live deed en het moment dat er allemaal berichtjes kwamen van mensen die zeiden, de overdrachtsbelasting gaat naar 8%. Ja, nou, ik ben niet heel erg bijgelovig, maar met dat soort dingen wel. Toen dacht ik, gewoon zelfs het universum die gaat je gewoon accountable houden. Letterlijk 20 minuten nadat ik live was geweest, kwam er opeens de eerste berichtgeving. Aankondiging, de overdrachtsbelasting gaat waarschijnlijk omhoog. Hè?
Van 2-8%. Ja, dus dat maakt echt wel een verschil, zeker als je het over 12 panden hebt.
Dus toen dacht ik, zo, nou moet ik echt helemaal gas om. En dan wordt het opeens een overtuiging en een geloof. Ja, als zelfs dat soort dingen eroverheen gaan.
Maar ook mooi hoe jij dan iets wat de meeste mensen als iets negatiefs en een gevaar hebben ervaren, of misschien zelfs als een reden om het niet te doen, dat je daar motivatie uit hebt gehaald om extra gas te gaan geven.
Ja, ja.
En een mooi verhaal vond ik ook dat jouw vrouw Desiree, die wist hier nog helemaal niks van. En jij was boven toen je live ging en je kwam naar beneden en dat ze tegen jou zei van wat heb je nou gedaan?
Ja, dus weer een pijnpunt. Ik overlegde al heel weinig met Desiree. Lekker alleen bedrijf en ik bepaal zelf wel wat ik allemaal doe. Ja, en ja, dat gaat dan dus ook naar privé af en toe toe. Dus maar ja, dit is ook een privé aangelegenheid. Want het is gewoon met privé geld ga je van alles doen.
Ja.
En het gaat heel veel tijd opslokken natuurlijk. Als je in hyperfocus gaat om al die panden te kopen. Dus jij kwam beneden en ze zegt, wat de fuck heb jij nou gedaan? Moet ik het nu zien? Live? Terwijl andere kijkers nog eerder zien. Want ik haakte nog later in ook. Ja, dus ik begon gelijk al met 10-0 achter. Dus mentaal kreeg ik ook gewoon gelijk een fuck-up. Van, ik stel een doel. En je bent nu al een loser. Zo ervaar ik het gelijk al. Van, ik kreeg gelijk alweer een klap in mijn gezicht van mijn eigen vrouw. Die zei...
Niet letterlijk, denk ik, maar...
Nee, niet letterlijk, gelukkig. Maar gelijk alweer een screw-up.
Ja.
Dus dat was wel heel... Heel erg mentaal zwaar om daar dan ook weer overheen te komen. Als gewoon je er niet beide voor wilt gaan. En dus iemand je min of meer toch wel wil tegenhouden. Want je hebt gewoon niet overlegd. En het is ook extreem wat je gaat doen. Dus ja, ze stond niet echt achter mij met dit doel. Ja, dan ga je dus gewoon maandenlang ga je er doorheen rammen. Dus als je mij vraagt van...
Wat had je anders gedaan?
Ja, zo. Nou, dan was dat het wel. En als je mij vraagt... Wat heb je allemaal beschadigd door dit grote succes, dit doel te bereiken? Ja, dan is dat op nummer 1 de
Ja, want
de
voor de duidelijkheid, je hebt het doel bereikt. Het was allemaal heel erg last minute, heel erg spannend.
Ja.
Maar je hebt het behaald. En eigenlijk niet in 4 maanden, maar in de laatste anderhalve maand van het jaar ongeveer.
Ja, als je mij dus vraagt van in welke periode heb je ze gekocht, dan is het in anderhalve maand. Als je mij vraagt hoe lang heb je nodig gehad voor het proces dat je er echt constant mee bezig was. Ja, dan heb ik in die 4 maanden, dan waren de eerste stappen, dat ik mezelf heb losgewurmd uit het bedrijf. Dus dat was gelijk een grote ondernemersles van... Ik zat in een bedrijf als een soort van artiest, zoals dat ook wel wordt genoemd. Het bedrijf was helemaal afhankelijk van mij. Het gezicht, ik deed heel veel uitvoerend werk. Ja, en dat kan niet als je dan zo'n doel stelt. Dus ik heb in de eerste 2 maanden heb ik ervoor gezorgd dat het bedrijf niet meer van mij afhankelijk was. Dat ik kon stoppen met het uitvoerende werk. Ja, en daar heb ik nu... De rest van mijn ondernemersleven natuurlijk heel veel profijt van.
Ja, want dat is zo gebleven na het behalen van het doel. Je bent niet teruggevallen in die oude patronen.
Nee, dus dat was heel erg gaaf wat ik uit die challenge heb gehaald. Maar ja, iedereen heeft dat dus. Als je jezelf een doel gaat opstellen van of gaat opleggen. Ik wil 1 woning kopen in het komend half jaar. Ja, dan zul je wat moeten doen om tijd te creëren om dat doel te behalen. Dus heb je nu een baan of ben je ondernemer? Ja, dan zul je eerst in de eerste weken moeten gaan kijken van hoe ga ik dan dat opdelen, dat doel in kleine stapjes. Hoe ga ik dat inplannen in mijn agenda? En hoe ga ik mensen om me heen verzamelen die me daar accountable voor gaan houden?
Ja.
Ja, en dat proces heb ik vastgelegd. Ik kan kennelijk best wel goed doelen stellen en behalen. Dus... Dat heb ik uiteengeschreven, hoe ik dat allemaal heb gedaan. Ja, in die cashflow boost die we dus samen hadden gepromoot. En daarin heb ik ook mijn hele... Inmiddels is het een 14-delige videoserie geworden. Waarin ik gewoon heb vastgelegd al mijn uitstelgedrag. Al mijn twijfels, want toen kreeg ik de eerste deals aangeboden. En toen dacht ik van, fuck, dan krijg ik een woningkoop van 1,5 ton. Dan moet ik, weet ik veel, 50.000 euro inleggen. Ben ik wel goed genoeg als ik deze deal sluit en aan mijn publiek laat zien? Want ja, het rendement is maar zo weinig. En die 50.000 euro die ik nu ga inleggen, kan ik maar één keer uitgeven.
Ja, want voor de duidelijkheid, de mensen denken dan nu misschien, oké, 12 panden binnen 4 maanden of helemaal binnen 1,5 maand. Dat is natuurlijk extreem veel in een hele korte periode. Maar het was niet zo dat je een oneindige zak geld ook had. Nee, want je precies. Had een kapitaal van 170.000 euro aan eigen middelen.
Ja, verdeeld over privé en zakelijk. Dus ik heb echt mijn zakelijke buffer en zelfs mijn cashflow heb ik ervoor ingezet. Dus ja, super gevaarlijk. Maar aan de andere kant wist ik ook, en dat is wel echt de nuance. Ik weet wat mijn omzet is en ik wist gewoon wat ik de komende maanden aan omzet zou verdienen. Dus ik wist dat ik mijn liquiditeitspositie heel snel weer kon herstellen.
Ja.
Maar ik heb best wel veel overstretched en risico genomen. Ja, en dus 170.000 euro eigen kapitaal. En de rest heb ik dus... Ik heb heel veel geïmplementeerd van de strategieën die ik in die 1,5 jaar heb geleerd van de ervaren vastgoedbeleggers die ik heb geïnterviewd.
En samenwerkingen aangaan, ja. JV-deals.
Ja, echt veel van wat in jouw cursus in theorie beschreven staat, ja, heb ik geïmplementeerd. Ja, en daardoor is het een hele waardevolle naslagwerk geworden. Omdat ik gewoon al die praktijk... dingen heb uit zitten voeren die jij in de cursus hebt verwerkt. Ja.
Ja, super tof. Echt ook dat je die challenge, dat je dat stelt. Ja, ik vind het echt heel gaaf om te zien hoe jij dingen anders doet dan gebruikelijk, tussen aanhalingstekens, wat het dan ook is. Ook met je bedrijf, thuishypotheken, vind ik dat je toch echt wel voor een revolutie binnen de beleggingshypotheekwereld of de gewone hypotheekwereld hebt gezorgd. Ik denk bijvoorbeeld aan je marketing- en communicatieuitingen, zoals een banner waarop staat investeren met een klote hypotheek is niet fijn. Zoiets is het toch?
Ja,
ook tot een punt dat jij wel van andere hypotheekadviseurs te horen kreeg van waar ben je mee bezig, toch? Je was lid van een organisatie die zeiden van hier kunnen wij ons niet in vinden.
Ja, dat is een ego dingetje. Ik wilde altijd bij de hoogst opgeleide hypotheekadviseurs komen, dat clubje. Nou, dat is gelukt. Ja, en dat clubje dat zei van de manier van communiceren vinden wij niet passend bij onze club. Wil je dat aanpassen? Dus toen zei ik van nee, dan ga ik wel weg bij het clubje. Dat voelde voor mij wel echt als iets waar ik trots op was. Vroeger wilde ik bij dat clubje en nu had ik zoiets van hierdoor krijg ik de klanten die bij mij passen, die het geen probleem vinden om af en toe kut en kloten te zeggen, om daar kracht bij te stellen met wat ze willen zeggen. Dat zie ik bij Tony Robbins bijvoorbeeld ook. Als hij een keertje scheldt op een podium, ja, af en toe, dan komt dat zo krachtig over en komt het nog harder binnen. En heb je dat gewoon nodig.
Om mensen even wakker te schudden.
Ja. Ja, en wat ook heel raar is in mijn financiële branche, is gratis maar weggeven. Weet je, als jij mij om een advies vraagt, weet ik veel, is het heel normaal om maar weer uurtje factuurtje, net zoals accountants dat ook doen. Dat je gewoon bijna bang bent om maar
iets te vragen.
Die hoor ik echt zoveel bij boekhouders en accountants van klanten, dat ze dat hebben. Dus ik dacht, alles wat ik heb, dat ga ik gewoon weggeven. En toen heb ik gekeken van, waar hebben mensen behoefte aan? Nou, bijvoorbeeld, waar moet ik beginnen? Welke hypotheekverstrekker heeft goede voorwaarden? Ja, en alle shit waar wij mee werken, alle tools als hypotheekadviseurs, om maar te gaan vergelijken welke partij interessant is voor jou om geld bij te lenen om een pand te kopen. Ik ben het gewoon allemaal gaan delen. Ja, en dat
werd niet door iedereen in dank afgenomen, denk ik.
Oh nee, ik heb daar echt geen negatieve reacties
nee,
op.
Ik dacht dat je andere hypotheekadviseurs had die naar je toe kwamen van Thierry, wat doe je? Want hier krijgen wij normaal gesproken voor betaald wat jij nu weggeeft. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ja, enkele op LinkedIn die dat, maar het is me heel erg meegevallen. Juist meer van berichtjes van grote ketenorganisaties met heel veel franchise-kantoren. Die zeiden van, joh, we hebben hem door de hele organisatie heen gestuurd en bedankt daarvoor. Nou, dan kan dat stukje in je brein zeggen van, fuckers, ga jullie nu met mijn beste werken ervan door en jullie klanten daarmee mee helpen. Maar ik had alleen maar zoiets van, hoe gaaf is het dat je conculega's zelfs ook blij zijn. Weet je wel. Precies, zo zag ik hem wel.
En je hebt zelfs Business Insider heb je ermee gehaald.
Ja.
Nee, dat vind ik echt heel gaaf van jou, dat je inderdaad heel veel of alles gratis deelt en weggeeft. Dat is niet heel erg gebruikelijk. En ik denk dat jou dat ook echt kenmerkt en siert. Dus, en dat geldt ook vandaag weer in de podcast voor onze luisteraars. Heb je ook iets leuks om weg te geven?
Ja, wat wel heel erg gaaf is, is we hebben dus, daar had ik het over gehad, die vergelijkingen, die hebben we op onze website gezet. Een soort van e-book is het geworden, waarin je dus kan zien van, als ik in vastgoed zou willen, en ik heb bijvoorbeeld overwaarde, dat je kan zien hoe mijn hypotheekverstrekker omgaat met de overwaarde die je dan wil opnemen. Ik heb dus uiteengezet welke hypotheekverstrekkers voor verhuurhypotheek interessant zijn. Dat je voor jezelf ook kan doorrekenen met een rekentool. Is een pand interessant om te kopen? Dus die vergelijkingen en die Excel-sheet, die kun je op onze website gratis downloaden.
Mm-hmm.
Ja, vind je het nou gaaf om echt door te pakken? Dat je zegt van, ik zou wel eens een van je collega's willen spreken. Ja, wat ons uniek maakt is dat we dus kunnen helpen met je eigen woninghypotheek en je vastgoedportefeuille om die te financieren. Dus dan heb je gewoon één aanspreekpunt.
Ja, precies.
Als je zoiets hebt van, ik vind het wel fijn om geholpen te worden om dat financieel inzicht te krijgen dan. Wat kan ik in mijn situatie? Wat kan ik aan winst krijgen op zo'n woning? Hoe kan ik van geld meer geld maken? Het hefboomprincipe.
Ja.
Dat je dan een gesprek kan hebben met een persoonlijk gesprek met mijn collega. Ja, wij hebben dat genoemd in een vastgoed- en vermogenblauwdruk. Je stuurt je documenten op, zodat mijn collega zich goed kan voorbereiden. Dan heb je een gesprek van een uur, anderhalf uur, waarin het ook belangrijk is dat je je partner kan meenemen in het proces. Hè? Want de een die volgt een cursus bij jou bijvoorbeeld, en die neemt zijn partners gewoon niet mee. Dat zie je best wel vaak, hè? Dat hij of zij het doodeng vindt. En zo'n blauwdruk is dan wel heel waardevol, dat je bijvoorbeeld bij zo'n bilbelgesprek je partner erin kan betrekken en dat gesprek hebt met die adviseur. Ja, en ik heb ze meegegeven van, ja, als het niks voor je is, en dat merken we, dat we dat ook gewoon zeggen. Vervolgens krijg je een gespreksverslag. Welke financiële strategie past het beste bij jou om dus te beginnen met het financieren van vastgoed? En dan zou het in de praktijk zo moeten zijn dat wanneer je dus iets vindt, dat je dan echt letterlijk in de startblokken staat om gelijk een bod uit te brengen. Daar is die vastgoed- en vermogenblauwdruk voor bedoeld. Maar misschien dat je mezelf nog kan aanvullen met de ervaringen van jouw cursisten, wat ze eruit hebben gehaald uit zo'n vastgoed- en vermogenblauwdruk. Ik kan in ieder geval meegeven, voordat ik het vergeet, dat ik de luisteraar een kortingscode wil meegeven. Als je Martijn gebruikt, dat je dan €100 korting kan claimen.
Kijk, welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Ja, want de investering voor die vastgoed vermogensblauwdruk, die is normaal gesproken €295. Ja, nou, dat is het al meer dan waard, kan ik zeggen. Zeker ook de feedback die ik gekregen heb van mijn cursisten, die daar al met veel plezier gebruik van gemaakt hebben. Maar met de kortingscode Martijn, als je dat invult bij het afrekenen, dan krijg je nog eens €100 korting. Dus dan is het slechts €195. En ja, eigenlijk voor €195 weet jij dus waar je staat. Kan je er bijvoorbeeld achter komen samen met je partner of dit iets is wat je aan wil gaan, dit vastgoedavontuur. En kan je kijken met de overwaarde van je huis, hoe dat zit. Dus super waardevol. Dus als je dat graag wil hebben, als je nu zit te luisteren van ja, dit wil ik, ga dan even naar vastgoedblauwdruk.nl. Vastgoedblauwdruk.nl, dat is de site.
Ja, dat is voldoende. Ja.
kortingscode Martijn. En voor de gratis naar de hypotheekvergelijker en die andere tool, die kan je vinden op thuis-hypotheken.nl en thuis met een Z. Hè?
Ja, klopt helemaal.
De Z van Zorro. Super. Thierry, ik wil jou super bedanken voor je tijd en je aanwezigheid. Ik vond het heel erg leuk. Ja, laten we in de toekomst dit nog een keertje doen. Dan ben ik heel benieuwd hoe het dan met je gaat. Hoeveel uur je dan nog in de business woont. Welke cijfers je geeft aan je business, aan je relaties. Of je je vliegbuffet al hebt gehaald.
Goeie, ja, hou me dan maar accountable.
Ik hou je accountable.
Ja, want de praktijk die is niet zo moeilijk. Dat vind ik gaaf. Maar ja, ga de theorie maar eens behalen van zo'n vliegbuffet. Ja.
Ja, super tof, super tof. Jullie weer heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En ik zie je heel erg graag volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.